Goedemorgen allemaal. Ja, No Limit. In die serie zitten we inderdaad. Het is onderdeel van het jaarthema Break Free. We zitten nu in een achtdelige serie No Limit. Geen grenzen. Robert sprak vorige week over wet en genade. Er is geen grens aan Gods genade. En vandaag gaan we spreken over No Limit op het gebied van vergeving. En vergeving in de brede zin van het woord. En weet je, als in Nederland, als we dan iets verkeerd hebben gedaan, dan zeggen we bijvoorbeeld, het spijt me. Of in het Engels, I'm sorry. Maar de Duitsers zeggen het eigenlijk nog mooier. Die zeggen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Het doet iets met mij. Wat er gebeurd is, ik heb misschien een verkeerde keuze gemaakt. Ik heb een verkeerde handeling verricht. Ik heb mensen teleurgesteld. Es tut mir leid. Het doet iets met mij. Nou, we gaan vandaag kijken in de serie No Limit. Over drie gebieden van vergeving. Dat wordt een echte ouderwetse drie punten preek. De eerste is goddelijke vergeving. Gods vergeving naar ons als mensen. Het tweede punt zal zijn intermenselijke vergeving. Gewoon op horizontaal niveau tussen jou en mij. En de derde zal zijn iets meer naar binnen gericht. Persoonlijke vergeving. En aan het einde zul je zien dat die drie gebieden verrassend nauw met elkaar verbonden zijn. Nou, we gaan eerst we kijken naar een verhaal van koning David. En koning David, dat was een man die eigenlijk alles had. Hij was rijk, hij had invloed, hij had heel veel vrouwen. Of dat een zegen was, dat weet ik nog niet. Ik ben met één ben ik al erg gelukkig. Hè? Ja. Hij had, koning David was succesvol in al zijn veldtochten die hij ondernam. En eigenlijk was het, de Bijbel zegt, David was een man naar Gods hart. En denk, als je zo'n titel meekrijgt, weet je, dan sta je in de Bijbel met de titel een man naar Gods hart. Nou, daar kun je mee thuiskomen natuurlijk. Maar David, die was op een dag op zijn balkonnetje aan het luieren. En hij stond op en toen keek hij naar beneden. Toen was er een vrouw zich aan het wassen. En wassen, dat doe je niet met kleren aan. Dus hij zag een naakte vrouw. En in één keer was die man naar Gods hart, die koning die alles had, die was beland in een serie Temptation Jerusalem. Zeg maar, hij moest even kijken. Hoe ga ik hier nou goed mee om? En Bathsheba, dat was een mooie vrouw, zegt de Bijbel. En die mooie vrouw, die stond zich dus te wassen. En David moest een keuze maken. Een man naar Gods hart. Of toch die vrouw. En hij zag een vrouw die zich aan het wassen was. En wat is er nou mooier dan een vrouw die zich wast? David dacht, een vrouw die bij mij in de slaapkamer komt. Dus hij liet haar halen en hij sliep met haar. En Bathsheba was een getrouwde vrouw. Bathsheba behoorde David dus niet toe. Ze was niet van hem. En de Bijbel zegt, nadat hij met haar sliep, had hij overspel met haar gepleegd. En op overspel stond in die tijd de doodstraf. Dus koning David, die man naar Gods hart, die eigenlijk echt, nou ja, misschien wel het oogappeltje van God was, die had een zonde begaan die uiteindelijk tot de dood zou moeten leiden. Maar David, die misbruikte zijn positie. Hij denkt, wat niet weet, wat niet deert. Life goes on, we gaan weer verder met het gewone leven. Waren het niet dat Bathsheba in haar vruchtbare periode was toen ze bij hem op de slaapkamer kwam en na een maand zwanger bleek te zijn. Dus zij ging weer naar koning David toe. En koning David, die schrok zich natuurlijk een hoedje. Hij had natuurlijk een misstap gezet, een foute keuze gemaakt. En nu bleek die keuze ook nog gevolgen te hebben. En ik denk dat hij op zijn kamer heeft zitten puzzelen van hoe ga ik dit nou het beste oplossen? Wat kan ik nou als beste remedie hiertegen doen? Toen kwam hij op het lumineuze idee om de man van Bathsheba, die op dat moment aan het front aan het vechten was voor koning David, om die terug te halen. En hij haalde hem naar het paleis en hij vraagt, hoe is het nou met de oorlog? Staan we een beetje op winnen? En nou ja, ze hadden een heerlijk gesprek als vrienden onder elkaar. Zou je bijna denken, alleen David had een plannetje. David had gehoopt dat hij na die avond niet naar het leger terug zou gaan, maar dat hij terug zou gaan naar Bathsheba. En als je natuurlijk een tijdje op missie bent geweest, dan ga je niet alleen maar zitten zeppen, dan kruip je tegen je vrouw aan, als ik het zo mag zeggen. Ja? Dus daar had de koning David op gehoopt. Ik had een keer een man gesproken, die zat ook op uitzending, was voor een gezondheidsorganisatie. Hij zei, Klaas, na 6 maanden worden zelfs de Engelse vrouwen knap. Dus, de koning David hoopte zeg maar, dat haar man terug zou gaan naar huis, maar hij was plichtsgetrouw en hij ging terug naar het leger. En David denkt, oh, dit gaat helemaal mis. Dus hij laat hem nog een keer komen. En hij giet hem helemaal vol met wijn. Helemaal vol met alcohol. Straalbezopen hoopte David dat hij naar huis zou gaan. Maar hij ging weer terug naar het leger. Hij bleef weer trouw aan zijn opdracht. En toen dacht David, ja, nou moet ik het groter aanpakken. Dus hij schreef een brief aan de opperbevelhebber. En hij zei tegen de man van Batsheba, geef die aan de opperbevelhebber. En in die brief, die hij gewoon onder zijn arm droeg, stond eigenlijk, zet hem vooraan in de linie. Vooraan in de linie waar hij geen rugdekking heeft. Daar waar de strijd het hevigst is. En zorg dat hij omkomt in de strijd. En de bevelhebber deed het. En hij zette hem neer. En de man van Batsheba die kwam om het leven. En dat was eigenlijk de tweede keer dat koning David een zonde beging die tot de dood zou leiden. Want als je iemand zou vermoorden en hij was hiermee schuldig, medeschuldig aan moord, weet je, dan gold er in de Bijbel ook daarvoor de doodstraf. Dus koning David zou op basis van zijn twee relatief snelle gedragingen achter elkaar al de doodstraf twee keer moeten krijgen als het zou kunnen. Dat kan natuurlijk niet, hè. Maar technisch gezien zou hij twee keer de doodstraf moeten krijgen. En de tijd van rouwen is voorbij. En Batsheba die trekt uiteindelijk in bij koning David. En het leven lijkt weer zijn gewone gangetje te gaan. En dan komt op een gegeven moment een profeet bij David. De profeet Nathan. En Nathan vertelde hem een verhaal. Ze zei, koning David, moet je eens luisteren. We zitten met de situatie in het koninkrijk. Dat was een fictief verhaal. Maar hij vertelde hem als volgt. Er waren twee mannen. Eén man was stinkend rijk. Die had runderen, die had geiten, die had schapen. En er was ook een andere man. Die had één klein schaapje. En dat schaapje dat at van zijn brood. Dat dronk uit zijn beker. En het sliep bij hem op schoot. Nu was het op een dag dat die rijke man visite kreeg. En van al zijn schapen en dieren die hij had, weigerde hij om een schaapje te offeren en om dat aan de gasten voor te zetten. Dus wat heeft die rijke man gedaan? Die is naar de arme man gegaan, die heeft zijn schaapje meegenomen, dat geofferd en dat als voedsel voorgezet. Dat ene schaapje wat die arme man had, dat werd geofferd omdat die ander te beroerd was om te geven. En David die springt uit zijn vel. Hij zegt, dit kan niet. Deze man moet ter dood veroordeeld worden. En hij moet viervoudig vergoeden wat hij heeft aangericht. En de profeet Nathan zegt, en dat ben jij. Jij bent die man. Die man ben jij. Jij bent degene die dat ene schaapje, wat een ander waar hij zo zuinig op was. Waar hij eigenlijk voor streed. Jij had alles kunnen krijgen. Maar je koos er uiteindelijk voor. Om dat schaapje te pakken. En daarmee een man eigenlijk ja, van het leven te beroven. En koning David, en daarin komt het naar voren dat hij een man naar Gods hart was. Hij ging ze niet verontschuldigen, hij ging ze niet verdedigen. Hij zei niet van, ja weet je, het was zo'n mooie vrouw en het was zo warm. Nee, hij zei eigenlijk één ding, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En op dat moment, schrijft David later een psalm. Dus die kennen wij als psalm 51. En daar zegt hij de volgende woorden. De psalm 51 vers 5 en 6. Er staat in Psalm 51. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Weet je, David had gezondigd. En op dat moment gaat hij niet naar zichzelf kijken. Hij zegt maar, Heer, ik heb tegen u gezondigd. De naam van God was in de eer aangetast. Want David was een man naar Gods hart. En als je het hebt over spijt betuigen, als wij zeggen, es tut mir leid, dan zeggen wij vaak van, het heeft iets met ons gedaan, het heeft ons pijn gedaan. Maar uiteindelijk, op het moment dat wij zondigen, dan doen wij iets met God. Want ik zat te denken, toen Adam en Eva in de hof liepen, en God had gezegd, je mag van alle bomen eten, behalve van die ene. En dan lopen ze omheen te draaien en ze lopen te kijken, het ziet er wel erg aantrekkelijk uit. En op dat moment komt een keer de keuze dat ze van die boom eten. En denk ik had toen wel eens Gods gezicht willen zien. Weet je, op dat moment wist hij, nu gaat het mij mijn zoon kosten. Het was voor God geen verrassing. Maar dat ene moment waarop weer bekend werd, dit gaat mij mijn zoon kosten. En uiteindelijk is alle zonde die wij begaan in ons leven, die heeft niet alleen betrekking op ons, maar dat heeft gevolgen voor God. Weet je, es tut mir leid, maar het heeft ook niet alleen ons pijn gedaan, het heeft God pijn gedaan. En ik denk als je kijkt naar het leven van koning David, dan zie je heel vaak dat wij ook op een dergelijke manier leven. We maken fouten, we maken verkeerde keuzes en dan gaan we een beetje rommelen. Dan gaan we het op eigenhandige manier oplossen en uiteindelijk blijkt de situatie alleen maar slechter te worden. En David die zegt op een gegeven moment, ik heb gezondigd, ik heb alleen tegen u gezondigd. En voor die zonde, die doodzonde die David 2 keer moest ondergaan, is Jezus gekomen. Want wij staan net zo schuldig tegenover God als koning David was, waarbij hij 2 keer de doodstraf verdiende. Vertelde Robert vorige week heel mooi, op het moment dat je op 1 punt van de wet zondigt, dan heb je op alle punten gefaald. En daarvoor kwam Jezus. En dan zegt de Bijbel, en dat vind ik zo ontzettend mooi, wij hebben vrede met God door Jezus Christus. We leven niet langer meer in ruzie met God. We leven niet in vijandschap. Maar wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Jij hebt vrede met God. Misschien ken je hem nog niet. Misschien heb je hem nog nooit ontmoet. Maar er is vrede tussen jou en God mogelijk. En de Bijbel zegt verder, weet je, zover als het oosten is van het westen, zo ver doe ik jouw ongerechtigheden van je. Weet je, toen Jezus stierf, toen hingen er 2 armen aan het kruis. Eentje links en eentje rechts. Het oosten van het westen. Weet je, toen God zei, ik kies ervoor om jouw zonde weg te doen, zover als het oosten van het westen, was dat omdat Jezus voor jou stierf. En in Romeinen 3 staat zo'n fantastische tekst. Vers 22 en 24. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. God schenkt vrijspraak aan iedereen die in Jezus gelooft. Dat is een woord dat in de Bijbel staat. En wij gaan vaak denken, ja, maar dat geldt vast niet voor mij. Nee, maar God schenkt vrijspraak aan iedereen die in Jezus gelooft. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd. En ontbeert de nabijheid van God. Dus die mist de nabijheid van God. En iedereen, zeggen we iedereen. Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardig aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Weet je, we staan niet langer onder de wet, maar we staan onder de genade. God gaf zijn zoon om ons vrij te kopen van de wet en hem voor altijd vrij te zetten. Weet je, er is no limit aan Gods genade. Er is no limit aan Gods vergeving. Er is no limit aan Gods goedheid. Amen. Houd dat vast. Daar kom ik zo op terug. Want God zegt eigenlijk, weet je, de vergeving die ik jou schenk, dat is een vergeving waarvan ik ook verwacht dat jij daar op een goede manier mee omgaat. Ik heb jou iets gegeven, ik heb je kwijtschelding van al je schuld gegeven, maar nu wil ik dat jij er ook op een bepaalde manier mee omgaat. Gods genade voor ons dient door te werken naar de mensen om ons heen. En zo kom je uiteindelijk bij een vraag die Petrus ook aan Jezus stelde. Petrus die trok al een tijdje met Jezus op. En die zag dat Jezus sprak over vergeving. En over herstel en over genade. En Petrus die zegt, Jezus, hoe vaak moeten wij vergeven? 7 maal. Ja, we kennen Petrus een beetje. Petrus was een beetje een temperamentvol mannetje. Dus ik denk dat hij iemand in gedachten had waar hij al 6 keer vergeving had gegeven. En Jezus, nog 1 keer. Hè? Nog 1 keer en dan is het klaar toch. Dan kan ik hem toch zeker uit mijn leven bannen. Hè? En dan kan hij uit mijn leven weggaan. Maar 7, hè. En eigenlijk zegt hij, Heer, geef me een getal. Geef me een wet. Geef me duidelijkheid. Dan weet ik waar ik naartoe ben. Precies waar jij vorige week ook over sprak. Wij willen vaak een wet hebben. We willen duidelijkheid hebben. Zeg me wat ik doen moet en ik doe het. En Jezus zegt, ik ga een heel andere rekenformule erop loslaten. 7 maal 70 maal wil ik dat jij je naaste vergeeft. Dat is 490 keer. Maar het gaat niet om het absolute getal. Het gaat erom dat Jezus eigenlijk alle wetten, alle grenzen verlegt als het gaat om vergeving. Wij denken vaak, als we het 7 keer gedaan hebben, voor hetzelfde begrijp, nou ben ik helemaal klaar mee. Nou kun je wegwezen uit mijn leven. En Jezus zegt, iedere keer wil ik weer dat je opnieuw die vergeving schenkt. En ik heb even zitten denken, hoe kunnen we dit nou het beste verwoorden? Nou, Bill Gates, wie kent hem? Helemaal goed. Bill Gates is een van de rijkste mensen van de wereld. En wat heeft Bill Gates gedaan? Bill Gates heeft eigenlijk een programmaatje gemaakt wat wij al lang in ons hoofd hebben zitten. Dat noemen ze Excel. Hij heeft een Excel-programma gemaakt waarvan wij eigenlijk al lang mee werken, maar we wisten niet dat we dat in ons hoofd hadden. Wat hebben we namelijk gedaan? Al sinds mensenheugenis hebben wij een harde schijf in ons hoofd. Dat betekent dat alles wat ons aangedaan is, dat we dat onthouden. En ik heb daarvan even een screenshot gemaakt van ons hoofd. En dat is in een Excel-bestandje. Kijk, zo ziet een Excel-bestand in ons hoofd eruit. Ik zal even een stap opzij gaan, dan kun je het een beetje zien. Wij hebben alles wat ons aangedaan is, hebben we op datum staan. Het begon op 1 maart 1985. Waren mijn ouders me vergeten dat ik een wedstrijd te spelen had. Weet je, en op dat moment kregen ze een kolom in mijn lijst. Ze waren schuldig. Ze hadden mij iets aangedaan wat mij pijn had gedaan. Vervolgens, ja, die trainer van me, heb ik ook nog een appeltje met schillen, die had me niet opgesteld. Nou ja, kijk, Marije staat ook 3 keer in je lijst. Want weet je wat het vaak is? Mensen die het dichtst bij je staan. Mensen waar je het meest van houdt. Waar je het meeste geïnvesteerd hebt. Wie je het meest geholpen hebt. Dat zijn vaak de mensen die het meeste pijn doen. Even kijken. Ja, ze had hoofdpijn. Een paar keer. Terwijl ik wat anders wilde doen. Een boek lezen of zo. Ja. Jullie zijn slecht, hè. Ja. Jullie hebben allemaal een kolom erbij gekregen nu, hè. Ja, hier, mijn connectgroep, allemaal, hè? Niemand uitgezonderd. Ze waren mijn verjaardag vergeven. Hier, Feiko, die groette me niet. Ja, Robert zat er ook nog in, die gaf me een schop met voetbal. Ja, echt, weet je, zo heeft iedereen een kolom in mijn Excel-lijstje gekregen. En dat is precies wat er in ons hoofd gebeurt. Er zijn soms situaties waar mensen zeggen, ja, maar weet je, toen heb je mij dit aangedaan. Ik ben het niet vergeten, want toen. Alles met een datum, met een activiteit. En er is een... Hij staat hier op datum, op naam en op gedraging. Maar eigenlijk zit er nog een kopje achter. Laat maar even zien, Flo. Want na de gedraging hebben we het kopje het gevolg. En weet je wat het gevolg is? Es tut mir leid. Ik ben pijn. Het is mij aangedaan. Ik heb pijn geleden van wat jullie mij aangedaan hebben. En op die manier leven we ons leven... En blijven we vaak zitten met de pijn die ons leven aangedaan is. En es tut mir leid. Terwijl eigenlijk vergeten wij vaak dat als ons iets aangedaan is, dat het ook gevolgen heeft voor een ander. Weet je, toen wij zondigden, had het gevolgen voor Jezus. En eigenlijk zegt God, weet je, ik heb jou volledige vrijspraak gegeven. Volledige vrijspraak geven. En waarom blijf jij dan denken in lijstjes? Waarom blijf je denken in Excel-bestanden? En in Matthäus zegt Jezus het volgende. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Een balans. Aan de ene kant hebben we Gods totale vergeving. Gods totale vrijspraak. En aan de andere kant zegt God, maar weet je, dat vraagt ook wat van jou. Het feit dat ik jou genade gaf, is niet vrijblijvend. Als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Gods vergeving naar ons is compleet. Daar hebben we net amen op gezegd. Daar zijn we allemaal erg enthousiast op. En er is geen limit aan zijn genade. Er is geen limit aan zijn vergeving. De enige die een limit kan leggen op Gods genade, dat zijn wij zelf door niet te vergeven. God zegt, er is no limit. Ik zet je vrij, ik maak je mijn kind. Ik geef je alles wat je nodig hebt om vrij te zijn. Ik maak je een nieuwe schepping. Maar jij bent de enige die daar limieten aan kan leggen. Door anderen niet te vergeven. En dat zijn eigenlijk boodschappen die we in de kerk niet graag horen. He, soms schuurt het een beetje. Nou, ik kan je vertellen, als je in de kerk niet af en toe schuurt, dan zit je niet op de goede plek. Weet je, soms denk ik, op het moment dat je een massage wil, dan ga je maar naar een wellnessresort. Als je de waarheid wil horen, moet je naar de kerk gaan. En de waarheid van Gods woord zit eigenlijk, weet je, op het moment dat jij weigert te vergeven, dan heb je een probleem met mij, zegt God. Dat is niet zomaar iets op zichzelf staand, van joh, dat is misschien een procesje. Op het moment dat jij weigert structureel te vergeven, heb je een issue met God. En dan zegt God eigenlijk, weet je, je kan nog zo mooi profiteren. Je kan misschien wel alle woorden die ik geef, kun je feilloos doorgeven. Misschien kun je wel demonen uitdrijven en zieken genezen. Maar uiteindelijk is de vraag, wat heb je gedaan met het offer van mijn zoon? En wat heeft het gedaan in jouw leven en wat heeft het gedaan naar de mensen om je heen? We kunnen niet vol met wrok en met bitterheid blijven zitten naar de mensen om ons heen en vervolgens proclameren dat we volledig vrijgekocht zijn door Jezus. En dan zegt Jezus, als jij je naaste niet vergeeft, dan zal je hemelse vader je misstappen ook niet vergeven. Dat zijn serieuze woorden. Maar we kunnen ook niet aan voorbij gaan. En ik kan wel zeggen, don't shoot the messenger, maar dat ga ik niet doen. Want een wijs iemand heeft gezegd, weet je, dit zeg je om mensen te helpen. Dit is niet om je te veroordelen, dit is om je te helpen. Hier moet je mee. Als jij weet dat er misschien wel issues in je leven zijn waar je mee moet dealen. Dat er misschien wel mensen zijn waar je mee iets recht te zetten hebt. Dan kun je niet aan dit woord van God voorbij gaan. Wij kunnen dus eigenlijk een grens trekken aan de no limits die God geeft. Ik denk dat ik dit nooit op mijn geweten zou willen hebben. En dan kom je eigenlijk tot de volgende tekst. Het is onvergeeflijk om onvergeeflijk te zijn. En ik denk dat wij als kerk juist moeten uitblinken in het schenken van vergeving. In het schenken van genade. Dat de wereld zal zien. Hé, maar er was jou toch zoveel onrecht aangedaan. Ja, maar ik heb hem vergeven. En waarom kan het dan? Omdat ik vergeven ben. Wij als kerk zullen daarin voorop moeten gaan. Om anderen hun zonden te vergeven. Het betekent echt niet dat je met alle mensen bevriend hoeft te zijn. Dat kan niet, want er zijn echt wel situaties in het leven geweest die echt pijn gedaan hebben. En misschien wil de ander die jou wat aangedaan heeft, wil het helemaal niet goed maken. Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn. Maar vergeving is een hartskwestie. Dat is een keuze die je maakt in je hart. En dat is soms wel heel erg moeilijk. Ik weet niet of jullie Corrie ten Boom kennen. Corrie die is inmiddels bij de Heer, dus dat zegt wel wat over haar leeftijd. Zij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En zij zat samen met haar zus zat ze in een concentratiekamp. En haar zus is daar overleden. En jaren later mocht ze spreken in Duitsland, Corrie. En ze sprak de boodschap van genade. En ze sprak de boodschap van hoop. En toen kwam er na die tijd kwam er een man naar haar toe. En die vroeg aan haar, herken je me nog? Nou, ze zag het in één opslag. Dat was de meest wrede bewaker van het concentratiekamp. En hij begon te vertellen, hij zei, dankjewel voor je boodschap. Ik ben in de loop der jaren ben ik christen geworden. En ik heb Gods vergeving gekregen. En mij is genade betoond. En ik heb eigenlijk aan God één ding gevraagd. God, mag ik één keer één iemand ontmoeten die ik ooit in het concentratiekamp pijn gedaan heb. Zodat ik plaatsvervangend vergeving kan vragen. En Corrie, wil je me vergeven? Had hij gezegd. En Corrie die kreeg gewoon kortsluiting in de hoofd. Want ze zei, ik heb net een boodschap van genade verkondigd. Een boodschap van vergeving. En ik kon het niet. En ze stond te worstelen. En toen kwam God met een woord in haar hoofd. Romeinen 5. En hij zegt, Gods geest is met kracht in ons uitgestort. Weet je, misschien kunnen wij zelf niet vergeven. Maar Gods geest die met kracht in jou uitgestort is, die kan dat wel. Weet je, dan is alles mogelijk. En ze zei, ja, ik vergeef je. En ze vond het vreselijk moeilijk. Want ze zag nog steeds het gezicht van haar zus. En ze zag zijn gedrag. Maar uiteindelijk geldt voor iedereen. Iedereen die tot Jezus komt, is vrijgesproken. Wat je ook gedaan hebt. En het is soms wel eens moeilijk. Om anderen te vergeven. En Corrie zei, weet je, toen ik daar stond te worstelen. Toen kwam ik er gewoon achter. Dat ik een boodschap verkondigde. Waar ik niet uit leefde. En ze verwachtte de wederkomst van de Heer. En ze zei, ik was gewoon nog niet klaar voor de terugkomst van Jezus. En ze zei, op dat moment was er voor mij een keuzemoment. Of ik blijf hardvochtig en bitter. En ik blijf ook in mijn zonde leven. Of ik vergeef die man. En ze vergaf me uiteindelijk. Maar dat zijn geen eenvoudig proces. En daarom, weet je, ik wil niet zeggen, joh, dit is het woord van God, vergeef me maar, anders ga je naar de hel. Nee, dit is een krachtig woord om je te helpen. Want dit zijn zware processen. En zo komen we ook bij het derde punt. Dat is persoonlijke vergeving. Weet je, je mag genadig voor jezelf zijn. Geef jezelf wat genade. Er zijn zat mensen die gebukt gaan onder zelfveroordeling, onder schuldaanklachten, omdat ze anderen niet kunnen vergeven. Weet je, dat is de sleutel die ik je nu meegegeven. Je bent werk in uitvoering. Je bent niet een eindproduct. God heeft hier geen eindproducten. Hij heeft hier alleen maar mensen met wie hij aan het werk is gegaan. En je mag soms blij zijn met de staat waarin je bevindt. Het is niet altijd even makkelijk misschien. Maar je hoeft niet altijd terug te kijken of vooruit te kijken. Van ik ben daar nog niet, ik ben daar nog niet. Ik had er al moeten zijn. Hey, kijk gewoon terug en zeg dank u Jezus dat ik niet meer ben waar ik 5 jaar geleden was. En de Bijbel zegt over ons dat wij veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. We worden steeds... Welkom binnen. De Bijbel zegt, we veranderen van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat betekent dat Jezus ons vrijgekocht heeft en elke dag met ons in proces gaat. En die heerlijkheid, dat is gewoon een staat waar je in bevindt. En soms mag je gewoon heel erg blij zijn. Zeg, dank u Jezus, dat ik in proces mag zijn. Dank u wel dat u mij helpt. En weet je, er zijn zoveel mensen die zichzelf veroordelen omdat ze hun geduld niet konden bewaren. Of omdat ze weer uit hun slof waren geschoten. Of omdat ze misschien wel hun dieet niet konden vasthouden. Mensen denken vaak, op het moment dat ik daar en daar sta, als ik daar en daar klaar voor ben, dan ben ik gelukkig. Maar God zegt eigenlijk, joh, weet je, je mag ook nu gelukkig zijn met jezelf. Want ik ben in jou iets begonnen. En ik zal het ook voleinden. Ik ben het begonnen en ik zal het afmaken in jouw leven ook. Nou, als je dan moeite hebt met vergeving. Als je zegt, Heer, ik wil uw vergeving ontvangen. Maar ik vind het heel moeilijk om een ander te vergeven. Dan zegt God eigenlijk, laat mij het met jou doen. Als wij onszelf willen veranderen, dan gaan we vaak de buitenkant veranderen. Dan doen we net alsof we weer bevriend zijn met mensen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een masker. En als je zegt, Heer, wilt u het door mij heen doen? Dan heb je een situatie waarin eigenlijk God zegt, weet je, ik ga het van binnenuit. Ga ik je veranderen. Stap voor stap kom ik tot mijn doel met jou. Wees genadig voor jezelf. Zeker in een kerk waarin soms gesproken wordt over wat er van je verwacht kan worden. Weet je, dat is eigenlijk in de hele maatschappij zie je dat terug. Dat je moet presteren. En God zegt eigenlijk, kom bij mij. Ik ga het in jouw leven doen. En ik wil eigenlijk jullie vragen om te gaan staan. Weet je, God is de pottenbakker, zegt de Bijbel. En wij zijn de klei. En hij vormt ons naar zijn beeld en naar zijn wil. En daar mag je tijd voor nemen. Maar als je niet genadig bent voor jezelf, dan heb je een heel zwaar leven. Wordt verschrikkelijk zwaar. Want van alle mensen kun je afscheid nemen. Je kan van je baas afscheid nemen. Je kan familiebanden verbreken. Je kan van die moeilijke collega weggaan. Maar je kan nooit bij jezelf weggaan. Waar je ook naartoe gaat, je zal altijd weer jezelf tegenkomen. En daarom is ergens, wees genadig voor jezelf. Leg de lat niet te hoog. Het enige wat er van jou verwacht wordt, is dat jij je relatie met Jezus onderhoudt. Dat je bij hem blijft. Dat je je door hem laat vormen. Dat hij je van binnenuit mag veranderen. Er was een koning. Er kwam iemand bij hem die had een mega schuld. En hij zei, ik wil dat je de schuld gaat betalen. Hij zei, ik kan het niet, zei die schuldenaar. Toen zei de koning, weet je wat? Verkoop hem maar. Verkoop hem met zijn vrouw, zijn kinderen, al heel zijn inboedel. Ik zal krijgen wat mij toekomt. En die beste man die wierp zich voor de voeten van de koning. Hij zei, alsjeblieft, heb genade met mij. En ik zal alles betalen. En de koning die werd zo geraakt door dat moment. Hij zei, weet je wat? Ik scheld je hele schuld kwijt. En dat is het beeld van ons naar God toe. Weet je, wij kunnen nooit de schuld die we hadden, die kunnen we nooit vereffenen. Maar God zegt, ik scheld je die schuld kwijt. En die beste man met de kwijtgescholden schuld, die kwam buiten en er kwam iemand tegen die nog een hele kleine vordering had. Op wie hij nog een kleine vordering had. Die had een schuld bij hem. En hij pakte hem bij zijn kraag en hij zei, betaal me wat je me schuldig bent. En hij zei, ik kan het niet betalen, maar geef me de tijd en ik zal alles voldoen. Hij zei, nee, ik wil het nu hebben. En toen de koning hoorde hoe hardvochtig die man was, zei hij, nu moet hij alles betalen wat hij bij mij een schuld had. Op het moment, zeg maar, dat wij willen leven uit Gods genade, heeft het gevolgen voor onze plek in de maatschappij. Heeft het gevolgen voor hoe we met onze naasten omgaan. Heeft het gevolgen hoe we onze schuldeisers vergeven. En ik wil je eigenlijk vandaag oproepen om naar het begin te gaan. Het begint bij een eerste stap. Het is namelijk Gods vergeving die ons tot inkeer leidt. Het is Gods goedheid die tot inkeer leidt. We gaan niet beginnen bij de onderlinge schuld. We gaan niet beginnen bij onze persoonlijke aanvaarding. Het startpunt is God. Hij is het begin en het eind. En vandaag is de dag dat jij, als je Jezus niet kent, gewoon een keuze mag maken om je te laten verzoenen met God. En dan zegt God, weet je, dan ben je mijn kind. En vanuit dat kindschap, vanuit het zoon of dochter zijn, ga ik jou vormen zoals ik je hebben wil. En ik ga straks tot 3 tellen en dan mag je je hand opsteken en zegt, dat geldt voor mij. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. De Bijbel zegt, dan ben je nooit meer dezelfde. Dan ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. 1, Doe even je hoofd naar beneden. In alle integriteit voor anderen. 2. Jezus gaf zijn leven voor jou. Hè? En 3. Steek je handen op. Dankjewel. Dankjewel. Glorie. En mooi. En eigenlijk wil ik eindigen. Niet met een gebed. Maar ik heb eigenlijk 3 punten benoemd. Gods vergeving, intermenselijke vergeving en persoonlijke vergeving. En ik ga niet voor iedereen apart bidden. Maar ik wil eigenlijk eindigen met een soort gezamenlijk gebed. Een proclamatie. En ik wil je vragen, zeg met me na. Lieve Vader. Dank u wel dat in Jezus mijn zonden vergeven zijn. Dank u wel dat ik totale vrijspraak ontvangen heb. Dank u wel dat uw genade groter is dan mijn zonde. Omdat u mijn zonde vergeven hebt, ben ik in staat om anderen te vergeven. En elke schuld die de ander op mij heeft, scheld ik op dit moment kwijt. En wat mezelf betreft, omdat u mij niet veroordeelt, veroordeel ik ook mezelf niet. U bent iets nieuws in mij begonnen en zult het afmaken ook. Ik ontvang uw genade en ga daarmee meer en meer op u lijken. U bent goed. Amen.